Zondag 15 maart jongstleden, meer dan 3 maanden geleden, hadden we onze laatste dienst hier op het Singel. De lockdown begon. Onze bewegingsvrijheid werd beperkt. Er werden grenzen gesteld. Ik herinner me de dienst nog goed. Het was een beladen dienst. Met nog maar 2 handjes vol aanwezigen. Nina Schreuder en Elleke Blokland zongen na de overdenking Miserere nobis. Ontferm u over ons, betekent dat. En we hadden dat nodig. En in het gebed zeiden we, ga met ons mee. Het diepe in. Het donker door. De maanden die komen. Volgende week vieren we dat we onze eerste dienst weer met elkaar in de Singelkerk kunnen gaan houden. We gaan, sommigen kunnen dat nog niet omdat het risico te groot is, dat besef ik. Maar we gaan elkaar dan weer zien. We kunnen weer samenkomen. En Henk Leegte zal in deze dienst voorgaan. En nu sluit ik samen met Jeroen vandaag deze weken af. Met een intussen toch alweer wat vertrouwde manier van voorgaan. Op die bewuste zondag 15 maart koos ik Psalm 121 om te lezen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Want wat overblijft als zorgen en angst je dreigen te verlammen, is vertrouwen. Niet het soort vertrouwen dat een bepaalde uitkomst verwacht, maar vertrouwen als overgave. Daarin schuilt een uitweg uit beklemming. Want, zo zei de Deense theoloog Kierkegaard het, wanneer een zeeman op volle zee is, wanneer alles om hem heen verandert, wanneer golven geboren worden en weer sterven, dan richt hij zijn blik niet naar beneden, naar de golven, want die veranderen. Hij kijkt omhoog naar de sterren. En waarom? Omdat die dan betrouwbaar zijn. Vandaag, precies 15 weken later, lees ik je voor uit de Handelingen der Apostelen. De afgelopen periode hebben wij misschien meer dan ooit de gang door het kerkelijk jaar gevolgd en de lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren beleefd. Nu zijn wij in de weken na Pinksteren en horen wij hoe het de eerste christenen verging. Mensen van de weg werden zij genoemd. De groep werd steeds groter. Grenzen werden verlegd, ze kwamen in beweging. En we volgen, zoals de afgelopen weken is gedaan, wederom Petrus. En in Handelingen 9, vers 32 tot en met 43, lezen we over hem. Het is een verhaal met een diepere laag over de liefde die figuurlijk gesproken geen grenzen kent. Handelingen 9. Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lida, het huidige Lod, woonden. Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al 8 jaar verlamd op bed lag. Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus geneest u. Sta op en breng nu zelf uw bed in orde. En onmiddellijk stond hij op en alle inwoners van Lida en van de Saronvlakte zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich tot de Heer. In In Joppe, dat is Jaffa, woonde een leerlinge die Tabitha heette. In onze taal is dat Dorcas. Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak aalmoezen. Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard. Omdat Lida dicht bij Jaffa ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, 2 mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct bij hen te komen. Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica's en mantels lieten zien die Dorcas nog maar pas gemaakt had. Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. En na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en hij zei: Tabitha, sta op. En ze opende haar ogen en toen ze Petrus zag, ging ze rechtop zitten. En hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind. En toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefden. Dit voorval werd in heel Jaffa bekend en velen gingen in de Heer geloven. En Petrus, hij bleef nog enige tijd in Jaffa bij Simon, een leerlooier. Tot zover onze lezing. Ik denk dat Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, Petrus in het verhaal van vandaag laat ontdekken dat liefde geen grenzen kent. Want dit verhaal speelt zich af op een grens. Lida ligt niet ver van de kust. En Joppe, dat is het huidige Jaffa. We bezochten deze stad tijdens onze Israëlreis. Is een havenstad. En het is het oud-testamentische Jafo, waar Jona, volgens het verhaal, opstond en aan boord ging. Vanuit de havenstad Jaffa kun je over de Middellandse Zee alle kanten op, tot Rome toe. En dat is nu precies de vraag voor Petrus. Welke kant moet het op met die groep mensen van de weg? Deze breidt zich steeds verder uit. Hoe moet dat doorgaan? Wie willen er straks allemaal nog meer bij horen? Waar is de grens? Lida en Jaffa. Met deze twee namen wil de schrijver Lucas niet zozeer een plaats op de kaart, zeg maar, aanwijzen, maar meer een theologische positie stellen. Hij laat er Petrus in het verhaal bewust aankomen, bij de vraag of er niet ook een grens zit aan de liefde van hem met wie hij zich zo hartstochtelijk heeft verbonden. Als het over de liefde gaat, heeft Petrus trouwens zijn grenzen al een aantal keren in zijn leven opgeschoven. Op het moment dat we hem in de evangelie leren kennen, woont hij in Capernaum. De ruïnes ervan zagen we ook tijdens onze reis. Een plaatsje aan het meer van Galilea in het binnenland van Israël. Er wordt verteld van Petrus dat hij visser is en dat hij een schoonmoeder heeft. Hij heeft dus ook een vrouw en waarschijnlijk kinderen. Dat is zijn wereld. De rijkwijde van zijn liefde, die is klein. En dan komt Jezus op zijn weg. Die roept hem bij zijn netten vandaan. En in zijn spoor verlaat hij Capernaum. En hij krijgt er een elftal totaal van hem verschillende broeders bij. Dat is de eerste keer dat Petrus zijn leven groter wordt. Zijn liefde opgerekt. Na Goede Vrijdag en Pasen breidt de groep mensen die Jezus zijn weg willen volgen zich uit. Wanneer de Pinksterdag aanbreekt, zijn ze al met z'n 120 staat er. En aan het eind van die dag, vertelt Lucas, laten er zich in Jeruzalem 3000 mensen dopen. Zo wordt de groep mensen van de weg in een snel tempo groter. Petrus' wereld blijft maar uitdijen. Iets waar hij zich dankbaar om verwondert, dat er ineens zoveel belangstelling is voor de levenswijsheid van zijn leermeester. Maar het is ook vermoeiend. Hoe vaak kan en moet Petrus zijn horizon nog verleggen? Waar is de grens? Deze dubbelheid lijkt me herkenbaar. Ieder van ons kan, als hij figuurlijk in Jaffa aankomt, naar twee kanten worden getrokken. Aan de ene kant roept de open zee het verlangen wakker naar onbekende streken, andere ervaringen, nieuwe mensen, alternatieve gebruiken. Maar aan de andere kant is er ook een stem in ons die smeekt om geborgenheid, een thuis, een overzichtelijk leven, een vertrouwd dagritme, telkens dezelfde rituelen, oeroude tradities. Dat merk je ook in de zomerperiode die nu begonnen is. Heel voorzichtig en nog niet ver weg in ons eigen land, of voorzichtig de grens overstekend naar de landen om ons heen, kunnen we weer aan vakantie denken. Dat woord komt van het Latijnse vacare, wat vrij zijn van betekent, leeg worden, los van de dagelijkse routine, het avontuur tegemoet. Maar het thuiskomen erna kan ook weer zo geruststellend zijn. Twee kanten dus zijn er wat dit betreft in de mens. Die van het verlangen naar het onbekende en die van de behoefte aan geborgenheid. En nu eens neig je meer naar de ene kant en dan weer naar de andere kant. Afhankelijk van je ervaringen, afhankelijk van de levensfase waarin je verkeert. En het weer kunnen komen naar dit huis hier kan bij die tweede kant horen, die van de behoefte aan geborgenheid. Het is hier een haven waar je mag aankomen en rust kan vinden. En dat is fijn dat een huis als dit er is, wanneer je in je privéleven van de ene storm in de andere terechtkomt. Of wanneer we als hele wereld, zoals we meemaakten, in een storm terechtkwamen. Dan is het een zegen om dit huis te hebben. Waar we Godzijdank vanaf volgende week zondag weer naartoe kunnen gaan. Dat Petrus zijn ambivalentie rondom vernieuwing betrekking heeft op een vraag die zijn kerk betreft, kan dan ook extra herkenbaar zijn. Dat is niet zo makkelijk wanneer je figuurlijk gesproken in Lida en Jaffa aankomt met de jouw eigen geworden manier van geloven. En dan uitgedaagd wordt om wat dit betreft in beweging te blijven. Wat doe je dan? Opstaan en aan boord gaan en je grenzen verleggen? Of je scheepstouw nog wat strakker aantrekken en het je zo comfortabel mogelijk maken in de haven? Lucas vertelt dat Petrus een ontmoeting heeft met een verlamde man die Aeneas heet. Die naam is veelzeggend. De Aeneas, dat is immers de titel van het tijdens zijn leven al klassiek geworden werk van de Romeinse dichter Virgilius. Hij vertelt in de Aeneas daarin van de reis van de Griekse held Aeneas naar Rome en van het begin van de bloei van deze stad. Daar verwijst de naam van de man die Petrus in Lida ontegenkomt dan ook naar die verre stad aan de overkant van de Middellandse Zee, Rome. Het is alsof Lucas door deze naam te noemen wil zeggen, daar gaat het straks naartoe. Er gaat straks een bloeiende gemeenschap van mensen van de weg in Rome ontstaan. Sta op, laat hij Petrus dan ook tegen Aeneas zeggen. En dan gaat deze reiziger naar Rome op zijn benen staan. Met andere woorden, de liefde van Petrus' leermeester, die kent geen grenzen. Of de apostel er nu al aan toe is of niet, deze liefde slaat als een lopend vuurtje over van de een op de ander tot Rome aan toe. Jezus Christus geneest u, laat Lucas Petrus dan ook tegen hem zeggen. En Aeneas, als symbool dus van de toekomstige gemeente in Rome. En Aeneas is nog niet overeind gekomen of er komt meteen bericht uit Jaffa. En ik zei het al, Jaffa is dus Javo, het havenstadje waar de naam van Jona aan verbonden is geraakt. Het verhaal gaat dat Jona in dat stadje Javo tegen zich hoorde zeggen, sta op en ga, verlaat je land en ga naar Nineveh, die grote stad. Zorg dat de mensen zich er omkeren van hun destructieve manier van leven. Maar Jona die ziet dat niet zitten. Wat moet hij in Nineveh? Veel te ver weg. Hij hoeft het lot van de hele wereld toch niet op zijn schouders te nemen. En dan staat Jona wel op, maar hij gaat precies de andere kant op. Vanuit Jaffa vaart hij richting Tarsus. En je weet, hij moet dan eerst in een storm komen, te water raken, opgeslokt worden door een walvis en aan land gespuugd worden, voordat hij zich uiteindelijk omkeert, opstaat en gaat. En daar wordt Petrus nu naartoe geroepen, naar Jaffa, naar Jaffa. Want er is daar iets met een vrouw. Het is een leerlinge van Jezus. Tabitha heet ze in het Aramees. Maar ze wordt ook wel Dorcas genoemd in het Grieks. Een burger dus van twee werelden, wil dat zeggen. Iemand die constant de grens overgaat en zich met alle mensen in dat havenstadje, overal vandaan, met welke achtergrond en kleur ook, zeg maar, ze verbindt zich met alle mensen in dat havenstadje. Ze deed veel goeds voor anderen, zegt Lucas. Ze gaf vaak aalmoezen. Liefde kent geen grenzen. En het kan niet anders, of ze heeft dat zelf ervaren in de ontmoeting met Jezus. En ze is erdoor veranderd, open geworden, gul. Maar nu is ze in het verhaal ziek geworden en gestorven. Kom direct bij ons, berichten de inwoners van Jaffa aan Petrus. En je kunt je voorstellen dat Petrus zich dan als Jona voelt. Net heeft hij al een Griek als Aeneas op weg naar Rome geholpen, moet hij dan nu alweer meteen naar Jaffa en naar de ruwe stormen van de dood trotseren om een grensganger als Tabitha Dorcas de hand toe te steken? Hij kan toch niet de hele wereld op zijn schouders nemen? Maar hij staat op, vertelt Lucas. En dat is dan de derde keer dat het woord opstaan in dit verhaal valt. Alsof dit daarin het beslissende moment is en het hierom draait dat Petrus opstaat en dat Petrus gaat. En als hij dan in het bovenvertrek komt, waar de vrouw ligt opgebaard, vraagt hij alle aanwezigen om hem alleen te laten met haar. Hij gaat op de knieën en bidt. En hij stemt zichzelf af op het woord van de eeuwige. En misschien komt dan het verhaal van Jona wel bij Petrus op. En voelt hij dat hij zich moet omkeren, net als de koppige Jona. En dat is dan ook wat Lucas vertelt. Hij keerde zich om naar het lichaam. Die theologisch beladen woorden staan er in de Griekse grondtekst. Hij keerde zich om, alsof Petrus nog weer een keer opnieuw begint in zijn verhouding tot de eeuwige en inziet dat echte liefde geen grenzen kent. Het vuur van de geest van Jezus gaat door alle landen, alle volkeren, alle rassen. En hij zegt, Tabitha, sta op. En dan komt ze overeind. En Petrus stelt deze vrouw, die zo overvloedig is in liefde, levend voor de inwoners van de stad Jaffa. Zo overwint Petrus zijn ambivalentie, zijn dubbelheid aan de grens van zijn wereld. Natuurlijk, er is geen mens die geen behoefte heeft aan geborgenheid, aan vertrouwde anderen, aan een overzichtelijk leven, vaste leefgewoontes en ook een zeker denkpatroon met betrekking tot het geloof. Maar Petrus ontdekt dat een mens juist in de dingen van het geloof altijd weer op weg moet. In beweging moet blijven. Grenzen moet oversteken. Want de eeuwige laat zich nooit in onze denkpatronen vangen. Hij ontsnapt steeds aan al onze eigen projecties. En ook die mens die God zo duidelijk een gezicht gaf, Jezus van Nazareth, staat elke keer weer anders op. Zijn licht schijnt bijna altijd in de ogen van hen van wie je het niet verwacht. Liefde kent geen grenzen. Het is niet voor niets dat zijn beweging die van de mensen van de weg heet. Dat is waar Petrus zijn verhaal ons toe uitdaagt. Dat we, nadat we genoten hebben dat we volgende week hier weer heerlijk kunnen komen in onze eigen geborgenheid, vervolgens de trossen meteen weer losgooien en opstaan en blijven gaan, blijven doorgaan. En de eeuwige, of het eeuwige, de eeuwige waarden van liefde en vrede, blijven zoeken waar je hem nog niet eerder hebt gevonden. Zullen we samen bidden? Het is goed dat er verhalen zijn waarin wij onszelf kunnen herkennen. Met al onze dubbelheden op de kruispunten van ons leven. Die verhalen helpen om ons te oriënteren. Een richting te kiezen. ons zo nodig om te keren. We bidden om openheid en ontvankelijkheid voor deze oeroude en wijze verhalen. We bidden voor hen die juist in deze dagen behoefte hebben aan geborgenheid. Die zo verlangen naar het doorbreken van eenzaamheid. We bidden voor hen die ziek zijn. Voor hen die alleen zijn. Voor hen die een dierbare verloren hebben. Of die bang zijn een naaste te verliezen aan de dood of aan het leven. We bidden voor hen die onzeker zijn over onze toekomst. Wij dragen hen, onszelf, op aan uw liefde die geen grenzen kent. We bidden voor hen die in een kringetje wat ronddraaien, ook in hun verhouding tot u, in hun geloof. Om vertrouwen bidden wij. In uw liefde, in uw vrede die geen grenzen kent. Dat we nooit stuk lopen in vaste denk- of leefpatronen. Maar dat u steeds met ons meeleeft en met ons optrekt waar we ook zullen gaan. De jaren door, de toekomst tegemoet. Dat uw geest in ons leven blijft waaien. En hoor ons in de stilte van dit uur. En vatten wij onze gedachtes en onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons meegaf. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En gaan we dan een nieuwe week in, gedragen door de zegen van God. De eeuwige zegenen en behoeden ons. Als een steun in je rug, de grond onder je voeten en het licht in je hart. Amen.